Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ik kreeg een appje op de hotline van Bas.
Dat is pas straks, hè? We zijn niet eens begonnen.
Nee, maar dit
wel.
Appje gaat over de cold opening.
Ik heb ook commentaar gehad van een collega van mij die ook luistert.
Ja.
Het heet dus niet een cold opening. En ik heb het tot nu toe
cold
gelaten.
Open.
Ja.
Ja, sorry. De cold open.
Maar ik maak niet uit, ik ben niet boos.
Ja. Nee, de cold open. Het ging over de cold open. En Bas schrijft ook cold open.
Ja, dus hij doet het goed. Wij doen het altijd
chapeau,
fout, maar hij doet het goed.
Net als Patron.
Daar gaan we nooit.
Puzzle komt ook nooit meer goed. Maar goed, Bas die stuurde dus een appje over de cold open. Want hij dacht, ja.
Ik altijd 's ochtends de koelkast opentrek? Net nog lekker warm van bed en dan krijg je de
ook
cold
regelmatig
open.
Berichtjes over hoe vaak ik in de reden gevallen word. Zullen we dat
ik
deze week?
Ik doe het bijna nooit meer, denk ik. Ik let erop.
Ja, Elge niet.
Ik niet.
Nee.
Nee.
Maar goed.
Dus ik loop daar ook.
Zijn punt was, en ik ben het wel met hem eens, dat er gewoon maar één cold open mogelijk is deze week. Namelijk, wij gaan alle drie een getal noemen. En als het samen 10 is, dan nemen we een tattoo van een banaan.
Prima.
Dan wil ik graag als derde.
Nee, tegelijk.
Ja, Elge gaat 9 noemen, zodat het altijd meer dan 10 is.
Nee, zo ben ik niet.
Als het 10 is.
Als het met z'n drieën 10 is, dan nemen we alle drie een tattoo van een banaan.
Oké. Een getal onder de 10 en 9 is flauw.
Ja, dus eigenlijk moet het maximaal een 8, want anders kan het niet. Dus tussen de 1 en
mag
de 8.
Mag je een 0?
Nee, tussen de 1 en de 8.
Maar als het allemaal gelijk is,
dan
neem alleen jij de tattoo.
Dan neem alleen ik de tattoo. Nee, ja, okay. Als we allemaal hetzelfde getal noemen, neem alleen ik de tattoo.
Oké.
Okay. Hand in, ja, dan ben ik de Jens. Komt
maar
goed.
Elke edit. Dus dit gaat...
Nee, we gaan
geen geschiedvervalsing.
Maar waar moeten we een tatoeage van nemen?
Van een banaan.
Maar mogen we dan niet van een molletje? Dat vind ik leuker.
Dan nemen we
want ik heb niks met een banaan.
Nee, dat is waar. Dan nemen we een mol.
Oh, ik dacht aan de dansende banaan. Leek me wel leuk gewoon.
De hivesbanaan.
Moet je dan 3? En als je dan zo je arm beweegt later, als je dan zo al het vet onder je oksel...
Oh, dan kan ik het gewoon op mijn buikvet doen, inderdaad.
Zwangerschapsvetjes,
ja. Nee, of gewoon ons snowboardyloog. Nee, dan doen we gewoon in ieder geval een mollige...
Ja, precies, maar ik hoef geen banaan.
Nee, oké.
Okay. Op je mollige arm, of buik.
Oké, okay, oké. Okay.
Komt-ie.
Let's go.
3, 2, 1.
5. Dat is 12 bij elkaar.
Jij zei 5?
Jij zei 5, ik zei 4, jij zei 3.
Ja, dat is 12 bij elkaar.
Ja.
Dat zeg ik toch?
Nou, ik vind het wel jammer eigenlijk. Ik wilde wel
nou, dan doen we het nog een keer.
Nou, nee.
Ik zit trouwens best... Ja, het logo van True Snowboard, ik denk dat ik dat een keer ga laten tatoeëren.
Nou, ik niet.
Ik zet hem vast.
Oh, dat geluid vind ik al naar.
Oh, door merg en been.
Nee, alleen door je huid.
Oh ja.
Hallo. En welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En met Elge van der Wel, die hier zeker 3 uur aan heeft besteed om dit te bedenken.
Boom. Hallo. En welkom bij
je moet wel 3 keer hoesten.
Hallo, dit deden we vorige week al. We hebben weer wat voorspeld. Want Mark ging vorige week in een time loop zitten in de podcast. Hoe kan dit?
Nee, dat is gewoon toeval.
Nou, je zit hier te glunderen. Het lijkt bijna alsof je aan het einde van het seizoen toch gaat toegeven dat je gewoon de hele opnames erbij bent geweest.
Ik kan zeggen, waar was je in november, Mark Versteden?
In een soort van... Dubai was in januari.
Nee, wij waren weg.
Oh ja.
Dus dat kan
dat was oktober.
Wij waren in oktober.
Oh ja, dat is waar. Maar daarna heb ik wel gewoon moeten werken, helaas.
Ja.
Ja.
Welkom dus bij True Snowboard. Dit is aflevering 6 van dit seizoen.
Jij ook welkom.
En ik heb slecht nieuws. Over 2 weken zitten we hier en weten we wie de mol is. En dat is slecht nieuws, omdat ik daar nog niet aan toe ben.
Ja, hoe erg hadden jullie, zeg maar, toen Anke er op onfortuinlijke wijze uitging, dachten jullie... Oh, het zal toch niet?
Ja, ik dacht wel, dit is verschrikkelijk. En als ze de mol is, hoe doen ze dat dan? En
ik dacht, ze is de mol. Als ze niet die grootste finale hadden aangekondigd, dat ding in Paleis 12.
Maar dacht je daar toen op dat moment al aan, als je heel eerlijk bent?
Nee, ja, dat ging meteen omhoog. Want als zij de mol was, dan ga je nu echt stoppen. Dan of stop je het seizoen hier, of ja, je zendt het helemaal niet uit. Maar je gaat niet nog, je kan niet nog een nieuwe mol krijgen.
Nee, dat heeft Gilles ook in een interview, ik zal de link in de show notes zetten, ook echt gezegd. Niet of ze dan het helemaal niet uit zouden zenden, maar wel, dan was het klaar geweest. Dan was het nu echt afgelopen geweest als Anke de mol was.
Je kunt niet op één aflevering en een finale
dan derde mol voor dit seizoen gaan kiezen. Dat slaat nergens op.
Nee. Dus ik had, maar toen ik toch heel even die blik van Gilles zag op die berg, terwijl de arm van Anke zo een beetje zo...
Oh. Ik heb het ook gewoon niet teruggekeken. Ik werd al helemaal naar de eerste keer. En toen ik wist wat er ging komen, kon ik er gewoon niet naar kijken.
Ik vind dat ze nog rustig de dingen roept erover.
Ja.
En niet in een soort...
Je weet niet wat je voelt.
Nee, ja, dat weet ik niet. Maar als mensen heel veel pijn hebben, kunnen ze heel veel geluid maken. En Anke bleef relaxed en had alleen doordat het echt niet goed was.
Maar toen, volgens mij maak je een ander soort geluid, juist als het heel erg mis is. Want ik heb een keer een fietsongeluk gehad. Ik kan me daar zelf niks meer van herinneren. Maar ik lag toen volgens mij als een soort dier te kreunen, toch? Zei jij?
Ja, maar wel echt heel intens. Gaat door merg en been. Okay, en dat...
ja.
Ja, maar dan hoger. Misschien moet je geen poging doen om dat geluid überhaupt bij de buurt te komen. De enige manier om het bij in de buurt te komen is door je sleutelbeen te breken. En dat raad ik af. Net zoals het breken van een elleboog trouwens. Want het schijnt dat maanden later je daar nog steeds van aan het revalideren bent.
Ja, nou, we kunnen misschien dit hele onderwerpje al wel even
Nou ja, laten we er meteen mee beginnen. Ja.
Ja, ik heb je was een goede kandidaat gekeken met Gilles van Bouwel. En daar vertelt ze nog meer. Ze is ter plekke, kreeg ze te horen in Gran Canaria in het ziekenhuis, dat ze een heel ingewikkelde operatie moest krijgen. Ze dacht eerst, stop me maar in het gips, ik kom gewoon weer terug. Maar dat ging hem dus niet worden. En dat konden ze ook niet zo goed daar. Dus ze is gerepatrieerd naar België. Is daar geland en toen meteen met spoed naar het ziekenhuis in Mechelen gebracht om daar meteen geopereerd te worden. Daarna is ze nog 3 keer geopereerd, omdat het steeds niet goed ging en niet wilde helen.
Oh mijn
en
God.
Ze kan haar elleboog nu bijna niet gebruiken. Ze liet zien dat ze een heel klein beetje de arm kan buigen, maar nog helemaal niet echt ver. En dit is al...
Komt het ooit goed?
Na maanden revalidatie. Ja, ze gaat dus elke dag naar de fysiotherapeut om oefeningen te doen. Ja, volgens mij weten ze dan nooit 100% zeker of dat ooit nog weer goed komt.
Het zou gewoon kunnen dat ze gewoon niet meer de werk als recherche, waar ze al een soort van sabbatical break van had, niet wetend of soort mij dat weer op ging pakken. Maar ik kan best zijn dat ze dat gewoon niet meer kan doen.
Nee, maar ze is schrijver geworden. Hier kun je een boek over schrijven.
Nou ja, maar dan doe je met twee handen het liefst. Ja, maar
volgens mij kan ze wel typen op een toetsenbord. Okay. Tenminste, ja, daar hoef je niet je arm voor te strekken, denk ik.
God, het is een duur molseizoen geworden zo ook wel, verzekeringstechnisch.
Ja, ik weet niet hoe dat werkt.
Ik ook niet, maar...
Of dat gewoon haar eigen zorgverzekering is die dat dekt en...
Ik denk niet dat springen van een rot in een televisieprogramma onder je... Dat staat bij mij niet in de polis verweld,
hoor.
Nee,
je hebt natuurlijk, dan moet je zo'n clausule doen. Zo'n gevaarlijke sportenclausule.
Het televisieprogramma heeft dat wel.
Ja, precies.
Dus dat wordt gewoon wel vergoed. Het is niet een duur seizoen per se voor 4, denk ik, maar wel...
Voor de verzekeraar van 4.
God, ja.
Ja, en wat ze dus ook nog vertelt, wat wel natuurlijk wel is... Ja, had ik nog helemaal niet over nagedacht. Je hebt een smoes waarom je 3 weken weg bent. Haar smoes was super cool. Ze zou bij Interpol zitten voor een geheim onderzoek naar... Nou ja, iets crimineels, denk ik.
Ellebogenfraude.
Nou ja, en daar kon ze dan dus ook niks over vertellen en zo. Dus dat was dan heel geheimzinnig. Maar ja, dan kom je ineens na 2 weken terug met een gebroken elleboog.
Ja.
Dus daar had ze dan weer bedacht dat ze dus 1 dag vrij hadden en dat ze toen iets avontuurlijks had gedaan. En dat was voor de inner circle en voor de leken, de mensen bij de bakker en zo, had ze dan gewoon bedacht, ik ben van de fiets gevallen. Gewoon niet moeilijk doen. Maar dat is natuurlijk wel, ja, je hebt een mooie smoes bedacht, maar dan loopt alles ineens anders.
Nou, voor Anke is het gewoon persoonlijk natuurlijk los van het spel heel kut dat ze nog steeds aan het revalideren was. Ook heel kut om op deze manier het spel te moeten verlaten.
Maar ik vind er wel echt super vrolijk en positief daarover. Je
kan
daar ook
moet
echt...
Je dan?
Ja, precies. Dat is heel, heel fijn, denk ik, voor haar. En ik zou hopen dat ik er ook zo in zou staan. Want ja... Ook zelfs al het videobellen met de kandidaten. Dat ze meteen al zegt, nou ja, ik kon toch niet normaal weggaan. Ik heb een dramatische exit nodig. En trouwens, even goed luisteren. Ik ben niet de mol.
Nee, ja, maar stel je even voor los daarvan dat je de makers van dit programma bent. Dan heb je natuurlijk, als eerst je hebt medelijden eerst met Nelen. En dus ze zijn echt heel menselijk daar. Maar,
maar op een gegeven moment is je medelijden ook
nou
op.
Nou ja, ik denk ook dat je op een gegeven moment denkt, wat is dit seizoen vervloekt? Is het seizoen 13 in plaats van 10? Het is echt dat je denkt, het houdt niet op.
Nee, maar ik zat even terug te rekenen. En je kunt het op twee manieren tellen. Je kunt het tellen als er is nog geen één normale executie geweest. Of misschien eentje, maar net hoe je het wilt tellen. De eerste was met die vrijstelling in de klok. Toen de sponsor...
De koppeldinges.
Precies. Nou, toen Nelen. Toen, ik weet niet, aflevering 4 kan ik me nog heel moeilijk herinneren hoe die daar precies eruit ging. Toen aflevering 5...
Bert, maar Oema had 100.000 vrijstellingen. Emmanuel,
die had 26 pasvragen.
Vijf pasvragen, volgens mij.
Ja, precies. Ja. Dus dat is in principe ook een vrijstelling. Een
soort van.
Maar ja, als iemand een vrijstelling heeft, is het nog steeds wel een normale eliminatie.
Dus soort van twee normale. Ik vind die eerste niet helemaal normaal, omdat er wel om die vrijstelling gestreden is. Maar één, misschien twee normale eindes.
Ja. En dat vond ik ook nog wel interessant wat Anker zei. Ik denk dat zij best wel eens had kunnen winnen. Want ze is er helemaal van overtuigd vanaf moment 1 dat ze de tweede mol goed had. Terwijl de eerste mol, heeft ze verteld, die Philippe had ze niet door. Ze zegt, ik kwam er maar niet achter. En wat zij toen heeft gedaan is alleen maar de hele tijd totdat Philippe naar huis ging, heeft zij statistisch gestemd. Ze zijn gewoon steeds op de grootste groep.
En dan schrijf je het zoals we...
En omdat er hele rare executies zijn of eliminaties, red je het dan dus.
Ja, maar ze zegt dat ze vrijwel zeker weet wie de mol is. Het is een relatief kleine groep om nog uit te kiezen, maar je hebt wel maar 2 afleveringen gehad om die te vinden. Dus de kans is ook nog gewoon dat ze er wel van overtuigd is, maar dat ze gewoon op de verkeerde zit, hè?
Ja, ik weet het niet. Ik schat Anke wel in als een goede mollenvanger en ik had haar wel als de winnares gezien, denk ik.
Ja, het lot besliste blijkbaar anders.
Ze was gewoon bij tweede verdachte ook nog. Hè? Ik bedoel, laten we niet overheen gaan dat ik in deel B vorige week gewoon heb gezegd dat dit een vrouw de mol was. Is dus niet, hè?
Ik heb haar ook gewoon genoemd. Vorige week, maar de week daarvoor.
Ja, precies. Maar dat was een soort schot voor de boeg.
Nee, dat is
dit was bij mij wel op basis van een hint die fantastisch was, maar die dus blijkbaar nergens op zoek.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd of de makers nu in de evaluatie, zeg maar, bijvoorbeeld gaan overwegen om minder risico te nemen. Nou ja, aan de andere kant, Nelen viel gewoon op een rennend op een lavaveld. Er was niet heel veel risico aan. Maar in Nederland
dat
zie je natuurlijk,
pech.
Voor degene die helemaal Wie is de Mol niet kijken, alleen de mol kijken, die zijn er misschien ook, zeker in Vlaanderen. Daar heeft een seizoen geleden Janine Abbring, 12 uit mijn hoofd even. Doe ik even helemaal uit mijn hoofd.
Ik zou zeggen 11.
Nou, nee, die heeft in ieder geval bij een sprong van een rots het water in haar rug gebroken. Tot op de dag van vandaag heeft zij nog last van haar rug daardoor.
Ik vind dat toch, vond ik toch anders.
Nou ja, het is ook gewoon een sprong waarbij een ongeluk gebeurt. Net zoals hier.
Seizoen 13.
11, 12, 13. Nou, daar is het wel het ongelukseizoen geweest, seizoen 13.
Ja, maar daar was het echt van 14 meter en je zit nergens vast, voelt op het oog gevaarlijker op het eerste oog dan iets wat gewoon... Maar, dit is gewoon een bungee jump sprong, zeg maar.
Ja, en Gilles zei ook, het is een toeristische attractie, dus dit gebeurt elke dag.
Nee, maar
springen
ze
daar
hebben
denk
dit
ik
niet
mensen.
Gebouwd voor de mol, zeg maar.
Ik weet ook niet hoe dat was met die sprong in het water in Zuid-Afrika, of daar ook gewoon elke dag mensen vanaf springen.
Kijk,
maar
het punt is, Wie is de Mol is sindsdien gewoon best wel voorzichtig geworden. Het is, het is niet meer echt springen. Het is vaak langzaam naar beneden laten glijden of zo'n roetstokkelachtige baan.
Ja, maar zelfs dat ging bij Simone toen een keertje bijna mis in Georgië. Die was gelukkig dubbel gezekerd, maar daar knalde toen één touw zat niet goed. Dat vond ik toen ook doodeng.
Maar hoor ik jullie nu zeggen dat ze in België voorzichtiger moeten gaan zijn?
Nee. Wat mijn punt was, ik wilde de vraag opwerpen, zouden ze voorzichtiger gaan worden? Gaan ze het evalueren en zeggen, nou, misschien moeten we minder risico nemen. En daaraan toegevoegd van mijn positie, ik hoop dat ze dat niet gaan doen. Want ik denk dat Nelen bewijst dat het niet gaat omdat je gevaarlijke dingen doet. Een ongeluk kan altijd
Nelen
gebeuren.
Nelen is van de trap gevallen bij de datingopdracht. Waarbij je van een trap moest lopen naar Gilles toe. Dus
en daar is ze,
daar is ze gevallen. Ja. Dus dan zou je zeggen, oké, we gaan een ruimte bekleden met piepschuim. En daar stoppen we 10 kandidaten in.
Ja.
En dan zorgen we dat die geen schoenenveters hebben, want er kan natuurlijk ook nog wat mee gebeuren.
Nee, ja, maar en ik vind, ze hebben geen... bedoel, dit is een toeristische attractie. Dat vallen in Berlijn vorig jaar is een toerist. Het is niet zo dat ze dat bouwen als een soort kermisattractie en dan hopen dat het 8 keer goed gaat. Dit is gewoon... Dit bestaat gewoon. En ik bedoel, Anke heeft wat dat betreft zelf het touw gepakt, zeg maar. Dan kun je overleggen hoe veilig is die attractie, dat het dan mis kan gaan als je dat in een schrikreactie doet.
Precies, het is natuurlijk wel, wat ik wel ja, eng vind, en daarom zou ik het dus ook nooit doen, is dat je dus zelf iets moet doen. Bij bungee jumpen dan laat je gewoon vallen en daarna gaat het als het goed is goed.
Kijk, het enige wat je zou kunnen zeggen is dat ze dan in België moeten zeggen als iemand... Je bent nu in principe door de opzet van de opdracht mensen aan het pushen die misschien er bang voor zijn.
Ja.
En dat dit dan sneller kan gaan gebeuren. Maar ook dan denk ik... Ja, dan moet je gewoon niet gaan.
Maar, nee, maar Anke wilde ook wel echt, volgens mij. Ik denk zeker. Dat die daar ook... Die was niet inderdaad... Dat zou je bij Manu... Als die uiteindelijk was gegaan... Zou je misschien kunnen zeggen... Die heb je overigens grens geduwd door de opdracht.
En dan nog eens ook wel gewoon het spel.
Ja, en dat... Ja, nou ja, dus ik hoop eigenlijk dat ze gewoon denken... Dit gaan we met een super vet 11 seizoen goed maken. Of zo.
Ja,
dit was een pechseizoen.
Dit
was een pechseizoen en... Volgend seizoen gaan we het gewoon weer... Want in dat interview, wat ook in de show notes staat, zegt Jill ook... Ja, tot voorheen ging het eigenlijk altijd goed. Hebben we het onheil af weten te wenden. En nu kwam het in gevlagen. Alles kwam tegelijk. Ja, waarom? Geen idee.
En toch gewoon doorgaan. En wat ik heel erg opvallend vind is... en dat is het seizoen, daardoor wat meer. Ze zijn gewoon nog meer verhalen aan het vertellen. Want er is soms iets minder spel te spelen... zeker de opdracht nog wel, maar ja, met het eind van de aflevering met test en executies kwam. Maar ze zijn zo goed in hoe ze dit allemaal in beeld brengen. Hoe ze dit ook weer hebben gemonteerd qua muziek, qua geluid.
Ja, qua ontbreken daarvan voornamelijk.
Maar want... ook de blik van Gilles en Sven, die zegt, voor mij is het niet goed. Weet je, dat soort, hoe ze dat... Het is zo oprecht mooi gemaakt, dan die lege testopstelling gefilmd met het rode scherm. Ik vind dat echt... Ja, gewoon, het is heel goede tv van gemaakt.
Ja, ze hebben dit op een goede manier. Ja, dit is hetzelfde
je
verhaal.
Je valt er goed in ook, hè?
Nee, ja, precies. Het is hetzelfde verhaal als met Philippe. Het is geen goed verhaal, maar ze hebben het wel weer met respect in beeld gebracht.
Ik werd gebeld door een journalist van De Morgen. Nu is De Morgen volgens mij niet een soort telegraaf. Maar ik merkte wel, die wilde mijn interviewen, wel een paar mol...
Het is een Belgische krant.
Ja. En die wilde een paar molfans, wilden ze toch even vragen wat die van het seizoen vonden. En ik zeg, ja, weet je... Het is nog steeds is wel een zoektocht naar de mol.
Mm-hmm.
Het is jammer van die test natuurlijk. Maar op zich blijft het een fantastisch programma. En inderdaad, ja, die reality is nu misschien iets belangrijker hierdoor. Maar ik vind het nog steeds mooi. En volgens mij was dat niet helemaal het antwoord. Wat
wij zijn
ze...
slecht geïnterviewd altijd. Wij geven altijd helemaal
genuanceerde antwoorden. Ja, precies. Ja,
ik weet ook niet of ik überhaupt in het artikel terecht ben gekomen. Want ik heb een artikel gezien van de journalist die mij heeft geïnterviewd. Maar dat staat achter de betaalmuur. En om nou een abonnement op De Morgen te nemen...
Om jezelf te kunnen lezen.
Dat vond ik wat overdreven.
Ja. Daar ben je dan wel weer kritisch op. Pieter... In dat stuk zeg je niks. En nu ga je achter je veilige microfoontje.
Precies.
Ja, dat is niet hoe het werkt.
Ik voel me een soort Jan Roos. Veilig achter het microfoontje een beetje roepen.
Mooi.
Zullen we de aflevering bespreken?
Laten we
Maar er was ook nog een aflevering.
Ja, en die begon met beelden van het plein eigenlijk, van de eerste opdracht, de Time Loop opdracht. En daarna zagen we na het openingslogo Rut uit seizoen 4, mm-hmm. bekend van de auto met de yoghurtbom.
De verfbom.
De verfbom, yoghurtbom.
De yoghurtbom was in Vietnam.
Precies,
dit
de
was
verfbom.
Een verfbom.
De Jensbom, zeg maar, van dit seizoen, die opnieuw gedaan was. Die zei, ik zou het zo 10 keer opnieuw doen.
Ik riep toen meteen, we krijgen 10 bommen. Ik weet het zeker, we krijgen 10 bommen.
Dus niet waar geweest?
Nee, het waren er maar 8.
Ja.
Dus, maar in potentie waren er 10 bommen aanwezig.
Ja, en vervolgens begint die opdracht en al vrij snel, voordat eigenlijk duidelijk was wat er gebeurde, riep ik vervolgens, dit is een loop.
Ja. Nee, maar dat is het briljante van hoe ze dit in beeld hebben gebracht. Want je bent ze elke keer net iets voor. Je begrijpt het net vlak voordat ze het je uitleggen. En dat doen ze bewust, zodat je je heel goed voelt. Zodat je de hele tijd denkt, oh, maar is het... Ja, ik had gelijk. Yes, het is een loop. Oh, dan gaat natuurlijk die bommen elke... Ja, inderdaad, die bom gaat elke keer ontploffen. Zodat je heel erg lekker voelt over jezelf als je zit te kijken.
Ja, want als ze dat niet hadden gewild, dan hadden die beelden van die vallende fietser niet ook al...
Nee.
In het voorstukje.
Precies, want alles gebeurde weer en je dacht, hè?
Er is dus een... Er zijn heel veel films met allerlei time loops, maar er is een film...
Groundhog Day.
Ja, bijvoorbeeld, maar je hebt Source Code, is een film.
Dan kent dat weer niemand.
Nee, ja, ik ben dat even gaan googlen en toen zag ik iets, want ik zocht de muziek die om die opdracht zat in de Cognitive Jam, dus ben ik filmmuziek gaan zoeken, lang verhaal. Maar ik kwam eigenlijk bij Source Code, daar stond iets over 8 minuten. Toen dacht ik, oké, dat is interessant. En later vanmiddag nog kreeg ik geloof ik een mailtje of een tweetje van nog iemand die zei, ik ben even vergeten wie het was, sorry dat ik je naam niet meer weet. Maar die zei, ja, in die film zit zelfs ook iets met een vallend, met een ober die met een glas valt en zo. Ze hebben gewoon een film gepakt
dat betekent
voor deze opdracht.
Dat we in de source code moeten gaan zoeken naar een verborgen aanwijzing. Waarom heb je dit niet eerder gezegd, Elgar?
In de source code van de videobestand? Van de,
bijvoorbeeld.
Want daar kunnen wij gewoon bij.
Nee, maar die staat online.
In de elements.
Ja, daar kan je. Je kan gewoon met Google Chrome kan je gewoon de elementen inspecteren. En daar staat dan misschien wel wat in. Weet
nou,
niet.
Nou nemen wij dit op nog voor Koningsdag. Dat is een vrije dag. Nee, je hebt alleen maar vrij met je verlof. Maar
ook dat jij veel vrij hebt.
Ja, toch? Ik heb veel vrij. Ik heb ook niks om handen. Nee. Hè? Nee.
Nee, maar misschien kun je op Koningsdag alle source code gaan inspecteren.
Dat is wel
ik moet gewoon werken, dus ik weet niet.
Dus gewoon een suggestie van mij.
Oké, ja, het is...
Ik moet een podcast monteren.
En wie gaat er voor de baby zorgen?
De buurman.
De baby zelf. Of misschien kun je dat als een soort dan noemen we voor de deur, een soort vrijmarktkraampje met de baby erin. Baby, dat je met de baby mag spelen voor een euro.
Ja,
een uurtje.
Goed. Ja, vind ik een goed idee.
Opgelost.
Opgelost. Gaan we doen. Maar ja, leuk. Ja, briljant. Briljante opdracht, toch?
Hij staat bij mij. Ik had het ook al wel heel even op Instagram gezegd. In top 3 van molopdrachten ooit.
Ja, bij mij in ieder geval in de top 5. Maar misschien ook wel in de top 3. Ik vond dit echt, echt heel erg goed.
Alles zat hierin. Alles. Je kon op alle plekken mollen.
Ja, want misschien moeten we het nog wel even hebben over die rolverdeling.
Nee,
maar
het was fantastisch.
Eigenlijk niet zoveel uit.
Je kon op alle plekken mollen. Je kon op alle plekken ook goed mollen. Je kon zichtbaar mollen. Je kon onzichtbaar mollen. Er zat inderdaad een denkpatroon in. Wat je volgens mij redelijk eenvoudig inderdaad kon volgen. Dat kwam dan ook. Er zat humor in met Gilles die daar voor dat kerstje in zijn eentje weer die tekst staat te doen.
Zoveel leuke memes gezien al. Ja. Inmiddels met Gilles op een leeg plein. Dat is echt...
Dus alles, spanning, humor, het lukt. Dat is toch ook altijd gewoon, want dan is het
maar
dus een haalbare opdracht.
Maar wel 4.000 euro eruit.
Precies.
Dus het is gemol.
Echt goed allemaal.
En ook gewoon qua, weet je, het is een opdracht die uiteindelijk heeft die 8 keer 8 minuten geduurd. Dat is 64 minuten uit mijn hoofd. Daar hebben ze teruggebracht tot ongeveer 20 minuten tv. Maar echt ook de montage, wanneer ze heel snel even snelheid maken en wanneer ze de tijd nemen om zoveel mogelijk dat te laten zien. Het tv-technisch, het keek zo lekker weg. Terwijl je denkt, ja, het gaat gewoon, we gaan weer alles nog een keer zien. Ja, er gaat weer iemand vallen. Ja, die fietser gaat weer vallen. Die fietser, joh. Dat die niks gebroken heeft. 8 keer vallen en niks breken. En 1 keer springen en iets breken. Dat even terzijde. Er is niks in deze opdracht. Denk ik, dat had anders moeten, dat had beter gemoeten. Het is gewoon alle vinkjes. Gewoon perfect.
100%.
Maar dan is de vraag, wie is de mol?
Ja. Nou ja,
geen idee, maakt mij het uit.
Ja, maar dat heb je bijna bij zo'n briljante tv dat je denkt, nou, dit was leuk.
Dit was echt leuk.
Dit was leuk, ja, einde. Top. En wacht, we gingen op zoek naar een mol. Ja, en we hebben dus inderdaad op de hotline en de socials en de mail allemaal analyses gekregen die allemaal begonnen met één van de komende 2 zinnen, namelijk de mol wil sowieso op het plein of de mol wil sowieso bij de bom. Dus ja, en voor beide is wat te zeggen. Op dat plein, ja, daar moet je... Het is gewoon een opdracht die slaagt alleen maar als alles lukt. Dus je kan op elk plekje in die opdracht kan je iets doen.
Het punt is ook dat je het is een beetje een tunnelopdracht. Als jij Jens verdenkt, dan kun je dingen zien die Jens doet. Verdenk je Sven, kun je dingen zien die Sven doet. Verdenk je Uma, kun je dingen zien. Iedereen
maar
doet
wat kun je precies zien als bij Manu dan? Want dat vind ik nog wel de lastigste van allemaal. Want die begint op een gegeven moment gewoon te schobben. En die vindt ook dat
er
een ding
is. Niemand die nog op Manu zit inmiddels.
Ik heb inderdaad ook Manu hier weer een minpunt gegeven. Want die vindt de zinnen. En als je als mol daar zit, dan ga je niet de zinnen vinden.
Nee.
Dan ga je pas, als bijvoorbeeld Uma de mol zou zijn, dan ga je wel meewerken op het moment dat Manu die zinnen heeft gevonden. Maar je gaat dat moment zo lang mogelijk uitstellen.
Ja, dus die springen, er blijven dus nog 3 mensen over. En die zouden het op basis van deze opdracht, wat mij betreft, evenredig 33,3333% kunnen zijn.
Kijk, ik heb namelijk in mijn analyse, Sven die heeft het bijvoorbeeld over dat het de 5 is van de fles water. Oeh, dat is niet het goede getal. Oh, molpunt. Vervolgens komt hij zelf met het goede idee over de rosé. Oh, kan je dat molpunt weer wegstrepen. Jens die zegt, ja, Ronaldo, dat was echt maar 1 doelpunt. Heel duidelijk in beeld. Vervolgens begint hij zelf over, goh, die jongens roepen chatte dos, chatte dos. Ja, dat betekent 7-5. Of 7-2, dan blijven we 5 over. Dus die heeft ook zijn eigen fout weer rechtgezet. Dus ja, kom je uit op 0.
Ja, hetzelfde geldt voor Uma. Die geeft op een gegeven moment ook gewoon goed dingen door. En ja. Die begint ook mee te schoppen in ieder geval.
Ja.
Op echt een tempo dat ik denk, ja, je hoeft als mol niet op dat tempo te doen.
Maar het heeft wel lang geduurd voordat ze iets vonden. Maar ja, het heeft ook lang geduurd voordat ze op het plein zeiden dat ze de X, Y, Z moesten doen.
Ja, en het ding is ook volgens mij een beetje bij deze opdracht als mol, dat je kan niet alleen maar alles fout doen. De uitkomst is, ook voor de mol en ook voor de tv, dat het uiteindelijk lukt met een laag bedrag.
Moet het lukken, ja.
Precies, je hebt dus de opdracht gekregen, stel het zo ver mogelijk
precies.
uit. Maar
dus als je denkt, nou, we hebben al 4 rondes zonder, of de 2, 3 rondes zonder iets te schrobben en we hebben het niet door kunnen geven, dan kun je op een gegeven moment wel door gaan schrobben, want het plein moet ze nog puzzelen en ze moeten nog, je weet,
nee,
ze moeten die sleutel nog vinden, ze moeten die nog heen, ze gaan waarschijnlijk iets fouten, et cetera, et cetera. Ja. Op het plein, zo'n Jens, je kan op een gegeven moment wel roepen, nou, volgens mij is het nog, als we nu gaan, nog 1000 euro.
Ja, maar dan klopt het toch nog steeds dat we het alle drie kunnen zijn?
Ja, zeker. Het enige die ik afgeschreven had was Anke. Ja, en Manu
en
dus.
Manu.
Maar Anke die vindt als eerste die formule redelijk snel. Dat zou dan eventueel nog onverdacht kunnen zijn. Dat je denkt, ja, dat stel je als mol zo lang mogelijk uit.
En maar Anke doet wel de eerste 3 keer bij de telefooncel.
Ja.
Daarna doet Jens hem een keer en die lult hem ook meteen helemaal vol.
Ja.
Dat zou je nog ook als verdacht kunnen bestempelen.
Nou ja, sowieso als mol zou ik, als ik op plein ben, wel een aantal keer naar die telefooncel willen.
Omdat Sven is daar niet geweest.
Dat is een communicatiemoment waarin de zinnen kunnen worden doorgegeven, waarin je dus kan zorgen dat ze niet genoeg tijd hebben om het door te geven. Want dat weet je als mol, die tijd is heel kort. Dus dat Jens daarheen gaat, maar ook in eerste instantie dat Anke doet hoor, vond ik nog wel, dat ik denk, nou ja, Anke is het niet voor duidelijkheid, maar dat vond ik dan verdacht. En dat Sven zich daar zo afzijdig houdt van die telefooncel, dat denk ik wel van, ja, wil je dat als mol? Aan de andere kant, gewoon ik snap het niet, voor wat doen en vooral in het begin nog niet te veel bijdragen is ook een vertragingstactiek.
Ja, en jij riep naar de tv dat Sven berekende toch ook iedere keer die formule verkeerd? Ook al had ook dus de verkeerde cijfers, maar hij maakte toch ook de verkeerde rekensom? Of was dat niet? Ik heb dat niet meer nagerekend, maar
oeh, heb ik dat in instantie bij de tv geroepen?
Jij hebt dat geroepen toen wij zaten te kijken met z'n tweeën, ja. Dat jij zei, nee, dat klopt niet.
Ja, maar volgens mij waren er meerdere foute getallen dan of zo. Ik weet het niet meer. Ik heb het niet, dat durf ik niks meer, zinnigs meer over te zeggen.
Oké, nou, luisteraar, mocht je willen weten hoe de molzoektocht werkt, moet je het toch maar even zelf uitzoeken, want wij gaan je niet helpen.
Ik heb dat blijkbaar geroepen, ik herinner me dat niet, en ik heb bij terugkijken niet meer opgelet.
Maar goed, de conclusie, ik ben het helemaal eens met Mark, Manu is het niet, en die andere 3 kunnen het prima zijn.
Nou ja.
Opdracht 2.
Nee, maar in de 9e ronde, uiteindelijk komen ze binnen, drukken ze op de knop, zitten Manu en Uma al echt tot diep in hun neus onder de kook. En gaat de 1000 euro de pot in. 21.390 euro staat de pot op.
Dat is een lekker bedrag, joh.
Ja, maar ja, dat is niet echt gemold 2 afleveringen.
Als je dus kijkt naar, er wordt na de wissel best wel weinig opgehaald, relatief gezien.
Dat valt dus wel mee. Het is nog steeds gewoon zo'n 4000 euro per aflevering. Ik heb nog een heel schema van
nee,
de pot.
Maar niet meer zoveel als daarvoor was het.
Eerste aflevering 4000 euro, tweede aflevering 3000 euro, aflevering 3 was bijna 7000, 68,50. Dat was een piek. Aflevering 4, toen Filip eigenlijk niet meer heeft gemold, 3500 euro.
Maar dat was met een opdracht minder maat.
Ja, maar de aflevering daarna was er ook maar 2 opdrachten. Was 4040 euro, nu 4400 euro deze aflevering.
Ja, maar met 3 opdrachten. Dus in aflevering 4 wordt er net zoveel geld opgehaald met 1 opdracht.
Met 2
opdrachten. Met 2 opdrachten als nu met 3.
Ja, maar vorige aflevering waren 2 opdrachten, was het ook 4000 euro.
Nee, tuurlijk. Maar
vorige opdrachten was de wissel toch ook
aflevering 2 was het maar 2000 euro in 3 opdrachten. Dus je hebt gewoon niet gelijk, Mark.
Ja, het voelt wel echt zo.
Het zijn het
punt, maar echt.
Weet je wat het is? Nee, maar ik zal je uitleggen wat het is. Ze hebben in het verleden ook wat alles of niet opdrachten gehad. En hier zijn het zijn steeds duizendjes. Het is niet een grote klapper die er wordt gemaakt.
Nee, want ook bij die bananenopdracht die zo komt, is het ook weer, ze halen allemaal een beetje geld op. Het is niet het totaal van wat ze kunnen halen, halen ze helemaal niet. Maar ze halen wel geld op.
Oh, ik had snoepbanaantjes moeten kopen voor bij deze aflevering. Dat we lekker konden smakken in de microfoon.
En wel die met suiker erop, hè?
Ja,
met
nee, niet die gewone schijf. Die zijn nep. Die gele
die
met het suiker
met
die
groene
witte,
zakje.
Met het wit van binnen, zeg maar. Die.
Ja, zeker.
Oh, lekker. En dat even tezijde. Laten
we het niet goed voor je, hoor.
Laten we hem ook bespreken. Of wil je het nog hebben over dat ze wakker worden op een bananenplantage met z'n allen in één bed?
Nee, hoor.
Nee, hè? Opdracht 2, de bananenquiz, heb ik hem genoemd. 4500 euro te verdienen. In een opdracht die weer is dat je denkt, ja, Er zijn hier heel veel bananenvelden. Wat zullen we eens doen? Misschien kunnen we bananen katapulteren. Misschien moeten we nog iets met een quiz doen. Laten we ze in een kooi stoppen, zoals apen in een kooi. Zoiets is er in die brainstorm gebeurd.
Ik heb bij deze opdracht het idee dat in de documentaire 10 keer de mol, daar zie je zo'n wand, dat hebben ze gebruikt als decor, die helemaal vol zit met post-its. En daar staat van alles op, alle aantekeningen en kreten en namen van mollen en zo. Alsof ze inderdaad gewoon uit de brainstorm zijn een paar post-its gekomen, namelijk kooi
en banaan
en quiz.
En katapult.
En inderdaad, en dat is dan
succes.
Hard rennen. Dat is dan allemaal bij elkaar gezet. En dat is deze opdracht.
Ja. Toch werkt die.
Ja. Ja. En hij is eigenlijk best wel simpel ook.
Ja. Het is heel simpel. Maar ook wel weer ingenieus met die barcode en zo. Het is,
dat zijn weer de details.
Ingenieus misschien wel, ja. Maar wel leuk.
Ja, dat was ik alweer vergeten. Dat je nog een banaan moet scannen ook.
Is,
ja.
Het punt heerlijk. Is, als je deze opdracht niet in de bananenveld had gedaan, was het gewoon een aardige opdracht. Maar de setting, bananenveld, bananen schieten, dat maakt het dat het extra leuk wordt.
Nou ja, en ook dus wat Mark net zegt, dat scannen. Je kan ook zeggen, je moet dan kiezen of je hem inlevert. Nee, ze hebben dan weer een apparaat geregeld met een barcode scannen. Dat vind ik dan ook weer vet.
Vind ik ook vet.
Ja.
Zouden ze die dan hebben gehuurd op Gran Canaria of zou die uit België komen?
Die bananenplantage. Nee,
nee,
die lag er
de
al.
De barcode scannen. Ben ik dan nee,
die komt uit Gent.
Hoeveel? Soms vraag ik me af, zeker naar een eiland. Dus waarschijnlijk hebben ze gevlogen. Hoeveel nemen ze nou mee? En hoeveel? Kijk, die IKEA-producten, die kasten uit de vloer lava-opdracht, die zijn gewoon bij de IKEA op Lanzarote gekocht. Maar dan ben ik benieuwd.
Er zit
nou
nu iemand te luisteren die denkt, nee.
Die heb ik
gewoon verscheept door.
Die komen uit Oudenaarde.
Ja?
Bij de IKEA,
Aardenaren. Ja. Ik ben gewoon benieuwd of je dan in een koffer met een barcode scanner op pad gaat. En met plastic nepbanaantjes.
Ja, ze nemen toch gewoon een hele hoop zooi. Gewoon vrachtwagen vol gaat. Of op een boot een paar maanden van tevoren. Of met een vliegtuig.
Ja, ik vraag me dus af bij zo'n seizoen als dit. Met een eiland. Of ze niet gewoon vliegen. Of het echt met de boot gaat. Als je naar Mexico gaat gestuurd, zit je dan niet op een boot?
Ik heb ik ben in Mexico geweest. toen ik daar was, waren er heel veel mensen die daar, net als ik, langer waren. En die stuurden dan, die gingen allemaal spullen kopen en zo. Dan verzamel je van alles. En dan stuurden ze dus een doos met een boot naar huis, na ongeveer een maand reizen. En dan gingen ze nog 2 maanden doorreizen. En dan kwamen ze gelijk thuis met hun
een
doos met spullen.
Wie er eerder thuis is, de doos dus of het
kan
persoon.
Wel,
ja.
Kan wel.
Bij deze opdracht heb ik persoonlijk niet echt bij terugkijk gelet op het katapulteren van de bananen. Omdat ik dacht, ja, dus ook maar 2 keer raak. Het maakt niet zoveel uit, 30 seconden.
Het was denk ik moeilijker dan ze hadden gedacht. En ook op sommige punten, je eerste reactie is een banaan raak schieten. Dat is goed. Maar als zeg maar bij de laatste iemand een banaan raak had geschoten, was het slecht geweest. Dus dat is zo'n mindfuck dat ik die ook eerlijk gezegd links heb laten liggen. Dat ik me puur heb gefocust op de vragen die goed en fout zijn beantwoord.
Ik had hierbij ook hetzelfde als met het katapult schieten in Nederland. Met op de zee. Daar heeft de mol als enige raak geschoten. Ook gewoon puur omdat het heel moeilijk was. En hij per ongeluk raak schoot. Nou, dat heb ik dan hier ook. Ja, degene die dan toevallig raak hebben geschoten, leek meer geluk dan wijsheid.
Ze hebben 7 keer 2 minuten.
Ja, dus gehad. Er zijn echt tientallen bananen de lucht in gegaan.
Ja.
En er heeft iemand heel erg blij geweest met de slow motion shots van de bananen. En daar heerlijk zijn ding mee kunnen doen.
Ja, de hele ochtend opgebouwd.
Ja.
En dan moet het er ook in zitten ook.
Ja, precies. En ook 5 keer.
Ja. Het valt me wel op. Weinig drone shots.
Er zat één.
Nee, ze zitten er wel in.
Er zat één drone shot in waarvan ik dacht, oh, op de snelweg. Dat er echt het voor de auto of snelweg.
Ja, we hebben
het
nu over. Je bedoelt op de bananenplantage.
Nee, überhaupt.
Überhaupt.
Ze zitten er nog in. En ook nog wel ruimschoots. Maar
de echt creatieve mis een beetje. Hè?
Nou, dat
was
dus
in het theater. Toen ze aan het oefenen waren voor de drag.
Ja, dat was de laatste keer. Maar toen was Philippe er nog in, hè?
Ik mis dat dus niet.
Oh.
Nee, want op een gegeven moment wordt iets ook een overkill en een trucje.
Ja, dat is waar.
Dus ik verwacht nog wel 1 heel vet ding. Maar je kunt het ook te veel gebruiken. Ik vind het juist, het was een compliment.
Oh ja. Ja,
maar goed dat ze dat dan ook weer, dat iedereen het over drone shots heeft. En dat ze dan denken, gaan we dat iets minder doen.
Ik heb dat eerder seizoen ook gezegd. Dat voor mij het echte wow effect er inmiddels af was bij de vette drone shots die we nu hebben gezien. Dat ik gewoon denk, vet drone shot, oké, door. Dat niet meer dat wel in Griekenland.
Nee, maar vind ik vet dat ze
in Griekenland
nu
zat ik op de bank gewoon. Ja, dat kan Hij gaat door een auto heen! Er gaat een drone door een auto! Ongeveer zo op de bank.
Maar... ja, maar dat ze dan nu bijvoorbeeld weer met slow-mo's gaan werken... denk ik, ja, dat is vet. Dat is afwisseling. Ja,
een keer wat anders.
Ja.
Ja.
Ik heb flink zitten puzzelen bij deze opdracht. In wie doet nu verdacht? Want eigenlijk heeft iedereen wel een keer wat goed beantwoord zo ongeveer. En ook wat fout. Ja. Maar er zijn wel een paar opvallende mensen. Er springen er voor mij twee heel erg uit. Maar dat is puur voor mij persoonlijk. Dat is Sven. Die twee keer een 300 euro vraag in zijn eentje goed beantwoord. De logica puzzel, maar ook de ziek. Ja, mevrouw zegt meteen, die is het.
Ja, maar ook echt in zijn eentje.
Precies.
Ja. Nee, precies.
Is ook des Sven's, vind ik. Maar vervolgens ook de kans krijgt om een 1200 euro vraag te beantwoorden. En daar ook de leiding neemt. En daar... logische, wat iedereen denkt, bananen groeien naar het licht, ja, foute antwoorden pakken.
Sorry, dat zou iedereen hebben gedaan.
Ja, maar het is wel perfect als
maar, nee, je hebt dat niet goed teruggekeken. Ik heb dat 4 keer teruggekeken. Het is Jens die besluit om voor de groeien naar het licht te gaan.
Sven roept het als eerste, toch?
Nee, zoals ik het terugkijk, zijn ze allemaal zo aan het voorlezen. En dan zegt Jens, ja, groeien naar het licht, die grijpt de banaan en die gaat rennen.
Maar dat is toch ook het logische?
Ja, had ik ook gedaan.
Ik dacht op de bank, die is goed.
Ja, ik had dat ook gedaan.
Sterker nog, ik denk nu nog steeds,
dus
die is
gelul,
goed.
Gelul heeft niks te maken met zwaartekracht. Het is gewoon licht.
Zwaartekracht, koekoek.
Met terugwerkende kracht goed rekenen.
Het is allemaal leuk dat ze dat op de maan hebben getest, maar dat ben ik toch niet.
Oké. Nou ja, ik heb hem als... Ik heb,
kijk, het was het is chaos toegestreven. Natuurlijk. Het is chaos en ze staan daar met z'n tweeën en ze moeten heel snel weer terug. Dus, maar goed, ja, misschien kijk ik dan vanuit mijn Jensbril, maar voor mij was het bij deze...
Ik kijk ook maar met een Jensbril naar de aflevering, kan ik vertellen. En ik heb hem aan Sven toegedicht.
Okay.
Maar ook Uma, die en dat is het punt, de 1200 euro vragen zijn vragen waarbij je heel makkelijk het logische antwoord kan pakken. Als, dat nee, is het toch?
Bert is toch niet het logische antwoord?
Zeker
iedereen
wel.
Weet toch dat het is...
Bert. Er zit een banaan in mijn oor.
Ik heb hem dus altijd onthouden.
Bert, ik versta je niet. Ik heb een banaan in mijn oor.
Bert zit een banaan in je oor. Zo heb ik hem onthouden.
Nee, hij zegt, Bert, ik kan je niet verstaan. Ik heb een banaan in mijn oor.
Ja, ik dacht dus, Bert zit een banaan in je oor.
Maar je kent dat plaatje
niet. Ik versta je niet, zit een banaan in mijn oor.
Slecht, Bert
zo,
en Ernie.
Maar zo ken ik hem.
Bert zou toch nooit een banaan in zijn oor stoppen? Het is toch Ernie die dat soort dingen doet?
Hoe kan je... Ja, maar jij zegt, zo zit hij in mijn hoofd. Dat herhaal je nu al 3 keer. Maar dat maakt het niet goed.
Nee, maar dat betekent dat er verwarring over is. Of het Bert of Ernie is.
Je kunt nu ook wel heel hard als Ajax ziet gaan roepen... we hebben vorige week de beker gewonnen. Maar dat is gewoon niet een ding. Je kunt dingen wel anders onthouden. Maar je probeert het nu een soort van door te drammen, merk ik. En het is niet een ding. Die scène bestaat gewoon, staat op YouTube. Ernie heeft dingen zo... In zo, up, in
nou,
zo.
Anke heeft in ieder geval Oma niet verbeterd.
Ik wil wel alvast graag aan de luisteraars vragen... om niet ons te gaan appen en mailen en bellen over of het Ernie of Ernie. Ernie of Ernie is.
Het is in België is het Ernie en in Nederland is het Ernie.
Ja, dus en door. Maar ik heb hier zoveel discussies over gehad.
Maar,
dit
is niet waar, want de Belgische Bert en Ernie... is gewoon ook de Wim T. Schippers en ja, Paul
ze
Haan.
Ze zeiden in de
Ernie,
bij de mol
Ernie,
zeiden ze Ernie.
Ernie. Maar het is,
ja, maar het is...
Ernie in Nederland.
Ernie zelfs. Nee, maar volgens mij is het niet... Zegt Ernie zelf niet... zegt Bert niet Ernie en... Ernie. Is het niet zoiets?
Maar in het Engels is Bert Bird.
Ik ben hierover begonnen omdat ik het er niet over wilde hebben, maar nu, dat werkt dus averechts.
En Pino in het Engels...
Is Pino.
Is Big Bird, maar die is dus geel en niet blauw. En als je dus geïmporteerde videobanden of boeken hebt uit Amerika, dan wordt het natuurlijk naar het Nederlands vertaald nagesynchroniseerd. Maar dan kun je niet zeggen dat het Pino is, want voor kinderen is Pino blauw. Dus weet je hoe Pino heet? De gele Pino uit Amerika Nederland?
Dit weet iedereen die ooit een pubquiz heeft gedaan.
Precies.
Nou, Mark.
Ik heb nooit een pubquiz gedaan.
Neef Jan.
Is het neef Jan?
Neef van Pino.
Ja.
Oh. Ik ken alleen maar uit het Engels Inimini.
Tommy Inimini is dus allemaal Nederlands bedacht.
Ja, maar dat hebben ze nu wel ook gewoon in Amerika, toch?
Nee, zeker niet. Dat zijn allemaal Nederlandse... Een purk was ook alleen Nederland.
Purk?
Purk, ja, dat is een roze varken. Ja,
dit
is
na
onze
jeugd, is dat.
En waarom weet jij dat dan?
Omdat ik nog wel eens Sesamstraat heb gezien. Sterker nog, ik heb vroeger in mijn tijd op het Mediapark regelmatig de repetities gekeken. Dan ging op het interne Mediapark kanaal. Er werden de repetities aangezet, zodat ook de redactie en dat er intern worden meegekeken. Maar dat was dan op heel het Mediapark te zien. En dan zag je dus ook Pino zonder hoofd. Gewoon het vrouwtje wat in het Pinopak zat. Of je zag dat er iemand lag die Tommy zat te besturen en zo.
Oh, wat leuk.
Dat heb ik allemaal gezien. En er was ook een soort ding van dat het niet de bedoeling was om foto's of screenshots te maken.
Mocht je nu luisteren, dit is gewoon allemaal echt.
Ja. Dat zit zeker geen mevrouwtje in. Pino, hallo, een mevrouwtje.
Er zijn ook gewoon Pino.
Er zijn ook gewoon broccoli.
Pino is zelf een mevrouwtje. Dus als er al iets in zit, is het een mannetje.
Is Pino een vrouw?
Oké. Maar wat ik nog even wou zeggen over de bananenopdracht.
Pino is toch een man?
Maakt
toch Pino zit er Pino ook een banaan gewoon... ergens, maar niet in de oor.
Het is toch gewoon geslachtsloos. Maakt niet uit wat de sekse van Pino is.
Jij zei sekse.
Ik wou nog iets zeggen over broccolibomen in Zeestraat. Maar misschien moeten we terug naar de opdracht. Dat
lijkt me een goed
krijgen.
Idee. Lijkt me een goed idee. Ik heb dus.
Weet je hoeveel bananen ze hebben geschoten op dat ding?
Nee.
Laten we dat heel even gaan tellen. 1 banaan. 2 bananen.
Het is echt wel je leukste grap van dit seizoen. Je kan stoppen.
Dank je.
Je kan weg. Het is klaar, Mark. Maar je hebt je hoogtepunt bereikt.
Moet Nelleke, je niet benoemen.
Laten we deze opdracht verder analyseren.
Ja, nou, ik heb dus plusjes en minnetjes uitgedeeld aan Jens en Uma en Sven.
Het gaat in mijn hoofd ook door nu.
Ja.
7 bananen.
7 bananen.
Met pindakaas. Ik heb dus
lekker,
niks.
Ik.
Ja, dat is heel lekker. Dat is Elvis tosti. Pindakaas, banaan.
Ga nou met je bananen.
Kokos?
Weet ik niet. Manu heeft precies niks bijgedragen in deze opdracht. En is dat dan juist verdacht? Of werd ze gewoon overroeld door andere mensen?
Ja, maar ze is bij het minste geld betrokken geweest. Want dat heb ik ook gekeken.
Oh, interessant.
Uma is betrokken bij een vraag van 300, van 600, van 600 en van 1200. Die is betrokken bij in totaal 2700 euro. Terwijl Manu bij 300 en 600, bij 900 euro. Dus als je dan de mol bent en je hebt dan gewoon niks bijgedragen. Oké, maar je hebt dan ook op de slechtste posities gestaan om niks bij te dragen.
Kijk, het probleem daarvan is dat wij natuurlijk niet... We hebben wel gezien welke duo's er gingen. En het einde van de discussie zagen we steeds.
Ja.
Dus zeg maar de conclusie.
Die gaan er.
Dus Elger en Elger gaan nu dit en dit en dit doen. Maar we hebben niet gezien tot hoe ze tot dat komen.
En zelfs niet of daar een soort vrije keus in was. Of dat dat ergens ook op een briefje stond.
Ja, of dat iemand, bijvoorbeeld Uma, daar de hele tijd de leiding in nam. Die zei, wij zijn net geweest, dus nu zijn jullie. En zichzelf er dan daarna weer in kon fietsen.
Want het was ook niet gelijk in hoeveel.
Nee, totaal
want
niet.
Want Manu is maar 2 keer gaan rennen.
En Uma is 4 keer.
En Uma 4
gaan
keer.
Rennen.
Ja, het punt is namelijk ook, het zijn
Jens
5,
ook maar 2 keer.
5 mensen op 14 personen die kunnen rennen. Dus er is sowieso 1 iemand die...
Jawel, maar 4 en 2 minder... klopt dan nog steeds niet.
Nee,
want ik zie nu in mijn aantekening dat Jens dus ook maar 2 keer is
gegaan.
Ja,
maar wel op 6 en 1200. Dus dat is al precies. 1800. Terwijl Sven heeft 300, 300 en 1200, wat ook 1800 is. Ja. Waar je dan over mee beslist, zeg maar.
Ja, maar Uma dus verreweg het meest.
Ja, die heeft
ik laat Anke even...
het lijkt me handig om die buiten beschouwing te laten.
Maar Uma heeft ook 2 keer de verkeerde banaan eigenlijk meegenomen.
Ja, 1 keer is hij niet gescand.
1 keer is hij bewust niet gescand en 1 keer was het te laat.
Precies. En die andere 2 die ze goed heeft, heeft zij ook weer goed. Zij komt met Velvet Underground. En zij komt samen met Jens, met Woody Allen. Dus lastig te analyseren.
Het is gewoon lastig. Ja.
Ja, in mijn ogen was de enige conclusie die ik kon trekken uit deze opdracht... in mijn ogen was dus ten eerste... Manu doet niet echt mee en ik vind dat niet heel erg mols. Want dan heb je zorg dat je een grotere invloed hebt. Nou had ik die toch al afgeschreven, dus dat past dan bij mijn anti-tunnel, zeg maar. En ik heb dus, vanuit mijn ogen, doet Sven het te goed. Heeft hij te vaak in zijn eentje een vraag goed en krijgt hij daarvoor mijn minpunten. Maar ik zie dus altijd, als ik het dus nog een keer ga kijken, dat ik misschien hem toch dan...
Ja, en ook... Als Sven de hele tijd een logica puzzel fout doet en dan ook nog een vraag fout zou beantwoorden, dan heb je door dat het de mol is als Sven de mol is. Want iedereen weet dat hij slim is.
Je laat dan toch enigszins ruimte voor discussie. Hij laat Manu niet eens iets. Ze gaan met z'n tweeën naar logica en hij berekent het in zijn hoofd en hij pakt een banaan en rent weg.
Hij is ook niet de mol, dus op zich is het
En ook als ze terugkomen, dan zou je ook nog kunnen gaan discussiëren. Het zou ook nog een molactie kunnen zijn, dus met het goede terugkomen, maar dan zoveel verwarring zaaien, omdat je hem dan dus niet gaat scannen. Maar hij gaat hem ook scannen.
Ja, maar dat sowieso, dat valt me sowieso op, dat er niemand is, behalve 1 keer als het terecht is, die heel veel discussie nog gaat voeren over die bananen. Nou, 1 keer, Sven loopt gewoon met eentje terug en die zegt gewoon, dit is goed en we scannen hem bij die biologica puzzel.
Maar Uma roept toch nog een keer, ben je zeker, wat waren de antwoorden? Daar staat me iets van bij, dat zij 1 keer ergens roept...
Terwijl het goede antwoord
was. Ja, de Chiquita. Dat ging over de Chiquita, mevrouw. Daar gaat Sven dus wel zeggen... Ja, ik denk dat het dit is. Ze staat volgens mij zo. Maar daar was het Uma die volgens mij initieerde... met weet je het zeker?
Want dat is natuurlijk nog wel een mol-tactiek om een goede banaan niet te laten scannen.
Was wel maar €300.
Ja, ja. Dat doe je liever bij 1200 euro banaan. Maar ja, die waren allebei fout, de 1200 euro bananen die zijn meegenomen.
Ja.
Al met al komt er maar 1400 euro bij in de pot. Want het was 1800, maar toen gingen we 400 af. Mega fout antwoord. 1400 euro van de 4500, minder dan een derde. Maar brengt de pot inmiddels wel op 22.790 euro.
Hoepatje.
Dat is minder dan normaal wel, hè?
Is dat zo?
Ja, voelt minder.
Nou, volgens mij valt het wel mee.
Oké. Okay.
Je bent van follow the money en je doet alleen maar aan gevoel rondom geld. Ik heb het gevoel dat er minder wordt opgehaald.
Ik heb netjes alles bijgehouden.
Goed zo. En ja, daar komen we dan straks
daar
al op.
Komen we straks.
Ik wil dan nu weten hoe het zit.
Ja, daarna krijgen we, ik denk, het beste stukje reality, zoals ze dat in België graag noemen. De leuke, gezellige dingen met de kandidaat tussendoor. Uit, nou, ik denk minstens 5 seizoenen De Mol.
Ik weet niet hoe de reality was in seizoen 1. Ik weet niet of ze toen al bekend waren met het concept reality
Tuurlijk,
schieten.
Want het was altijd bedacht als een reality programma.
Oh, ze waren wel bekend met tatoeages in 1999, ja.
Ja, was dat toen ook al zo'n ding? Wel bekend mee, maar was dat toen al zo'n ding?
Tuurlijk.
Waren tatoeages in 1997, 1998 al sociaal geaccepteerd?
Tuurlijk, tatoeages werden toch bijvoorbeeld door zeemannen al gezet in de Gouden Eeuw.
Toen wij jong waren, was het wel een beetje, je had het, wat ze wel eens in de volks noemen, het aarsgewei. Boven de
tramp stamp.
De tramp stamp. En je had zeg maar de... Het was wel een beetje...
In de jaren 90
was een subcultuur.
Het was
wel,
shabby. Och. Het was stoer. Echt heel stoere mannen. Motor. Of het was shabby. Was het.
Ja, dus je had de tribals.
Precies.
De mensen met een tribal tattoo. En
de naam van je vrouw op je arm.
Ja. Nu is het... Oh, ik ben hip. En ik woon in de Randstad.
Maar wij dat hebben alle tattoo. Drie geen tatoeage. Wat... toch, Mark?
Nee.
Klopt.
En ik wil er wel ooit eentje.
Oké, ja, ik wil dus ook al heel lang eentje. Maar Elge vindt het zo lelijk en verschrikkelijk. En dat vind ik het...
Jawel. Nee, ik vind het niet per se mooi.
Elge is bang dat de Utrechtse satudara Dus, meneertje, u vond tatoeages niet ik, mooi?
Nee, wat ik heel erg...
Want zo praat de Utrechtse satudara aans.
Nee, wat mijn punt is met een tatoeage... Het is zo, niet 100%, want je kan het weglezen of een soort make-over, dat we eroverheen zeggen. Maar het is redelijk definitief.
Terwijl, ja, dat is het hele punt.
Als jij zegt, ik noem hem wat, een of andere piercing, denk ik, nou, vind ik ook niet mooi, maar die kan er weer uit.
Ja.
Of als jij zegt, nou, ik ga nu toch schoenen kopen, dan denk ik, nou, doe die schoenen lekker. En dan vind ik het niet mooi. Maar bij een tattoo, die is er altijd.
Ja, maar dan vind je het dus niet mooi. Want als je het wel mooi had gevonden, was er altijd, dan was het geen probleem.
Nee, ik vind het niet per se heel mooi, maar ik vind het niet super verschrikkelijk zoals je doet. Ik vind het feit dat het zo permanent is, daar heb ik problemen mee. Ja.
Nou, en ik vind het dan wel heel stom van mezelf dat ik me daar wat van aantrek. Want op zich kan ik natuurlijk gewoon een tatoeage laten zetten. Want
ik zou
mijn eigen
lijf.
Dus, ja. Alleen ik kom dus ook steeds niet echt goed op wat het dan moet zijn. Behalve dat ik dus nu heb bedacht dat het Trustnobody logo erop gaat.
Wil je nog een keer zwanger worden ooit?
Dat weet ik nog niet.
Want dan kun je gewoon iets heel kleins op je buik tatoeëren.
En dat wordt dan heel groot.
Als je dan weer zwanger bent, dat je het dan pas kan lezen.
Ja, dat is wel echt grappig. Je hebt dus wel inderdaad vrouwen die in onze tijd waren, kennen dus een paar meiden die dan een zonnetje om hun navel hadden laten tatoeëren. En die dan dus inderdaad inmiddels, weet ik, bijvoorbeeld zwanger zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat nu nog een rondje is. Ik denk dat niet meer een ronde zon is. Dat kan gewoon niet.
Ja, maar dat is ook wel zo. Je moet je voorstellen dat je op een gegeven moment hopelijk oud wordt en toch een beetje de huid van een bejaarde krijgt.
Ja, maar daar heb ik dan weer geen moeite mee. Daar heb ik dan weer geen moeite mee. Gewoon oud worden, dat hoort erbij.
Kortom, wij gaan een tatoeage nemen met z'n drieën. Zin in.
Nou, ik niet. Jij en Nelleke.
Zo flauw.
Een molletje.
Een molletje. Ik wil wel een molletje hoor, op mijn enkel.
Er zit dus, en dat is geen grap, schuin onder de studio waar wij in betere tijden zitten, zit gewoon een tatoeage studio.
Nou, daar gaan we even langs dan.
Dus we kunnen in principe, gewoon...
Mooi.
Maar stel dat jullie mee zouden doen aan de mol en je komt in deze situatie waarbij je dus... Het kansspelletje wordt een grap en je zit in de heat of the moment in een tattoo shop, dan doe je dat toch gewoon.
Tuurlijk.
Ja, ik had het ook gedaan.
Ja, toch?
Als ik dan...
Gewoon lekker op je enkel een klein banaantje. Dat is hartstikke leuk.
Als ik een van die kandidaten was geweest, had ik hem genomen, zeg maar, die tattoo.
Wie? Welke van de kandidaten?
Wie ik had genomen of welke tattoo?
Sorry hoor.
Dag 16. Een ontbijt waarbij wordt nagepraat over de tattoo. En daarna gaan ze naar een hele grote rots om af te springen.
Ja.
Voor een opdracht die mij heel bekend voorkwam, persoonlijk.
Ja, ik zag dat rad. En ik dacht, nou...
Hans van der Tocht.
Hier, en dan zeggen mensen altijd dat ik het verpest in de podcast. Hè? Ik zit gewoon netjes maar aan de lijn te houden.
Ja, doe dat niet. Nu moeten wij ontregelen. Nee, maar ik dacht, dankjewel Rick McCullough dat voor het uitlenen van het rad. Of het verkopen van het idee, ik weet niet precies hoe dit werkt.
Want voor de mensen die halverwege het afgelopen seizoen van De Mol zijn... twee seizoenen geleden, zijn afgehaakt. Omdat De Mol niet zo goed was. Dat kan. Er was een opdracht in een theater met een zwarte achtergrond. Je had niet eens door dat het in het theater was. Met een rad waar dan iets op stond. En de kandidaat zei wat er gedraaid was. En dan moest je die geloven of niet. En in plaats van dat je dan moest springen... moest je beslissen of je het wilde... of dat je wilde dat het nog een keer gedraaid werd.
Precies, moest je dat.
Volgens mij mocht je twee keer draaien... en de derde keer kreeg je dan sowieso wat er op het rad stond. Zonder overleg. Dan hoorde je niks meer. Dus dan...
Ik moet bekennen dat ik voor het eerst... een Nederlandse opdracht variant beter vind dan in België.
Nou, ik vond het wel... in België vertroebelt het springen het een beetje.
Ja.
Het maakt het...
Omdat dat vind je of zo vet...
Dat je toch wil.
Dat je heel graag wil springen. Dat het je eigenlijk geen reet uitmaakt wat er op de rat terechtkomt. Dat vind ik de opdracht minder sterk maken.
En ja. ook de 250 euro die je voor het springen sowieso kreeg, was volgens mij niet echt nodig.
Nee.
Het was ook een klein bedrag waarvan de mol ook kan zeggen, joh, ik spring gewoon, maak die 250
euro uit. Ja, ik wil gewoon het is wel des mols om die sprong erbij te doen. Niet alleen maar het ratje draaien
nee,
te doen.
Nee, het is meteen het verschil tussen België en
maar
Nederland.
Inderdaad,
wat in 99 van de 100 keren... pakt het in het voordeel uit van België. En nu dacht ik, ik vond dat sobere van het Nederlandse... in zo'n setting eigenlijk net iets meer hebben.
Ja. Wat ik wel een hele goede toevoeging vond... was dat de mol de duo's heeft gemaakt.
Dat was top.
Dat was echt top.
Ja, zeker.
Want dat zet... Ja, dat laat toch weer... geeft ook weer eigenlijk allerlei extra informatie over... De mol moest dat natuurlijk in de biecht zo zeggen... dat in de derde persoon over zichzelf sprak. Dus ik denk niet dat we nu kunnen concluderen... dat iemand de mol is die niet genoemd is.
Nee, de mol heeft niet gezegd... en dan wil ik trouwens graag wel met Anke.
Nee, precies. en dat dan gewoon uitzenden. Maar er worden allemaal dingen gezegd... over mensen die elkaar niet vertrouwen. En de mol had de tactiek van... ik begin met Jens en Sven, want die wantrouwen elkaar. Dan wordt er misschien wel meteen niet gesprongen. En ik weet niet of jullie dit doorhebben. Ik had het ook niet door. Maar Marielle die appte dit naar de hotline. Ik vind het echt briljant. Dit laat zien dat Sven de mol niet is. Want de mol zegt... ik zet Jens en Sven tegenover elkaar. Die vertrouwen elkaar niet. Dan wordt er misschien al meteen niet gesprongen. En dat zet dan de toon voor de rest. Maar Sven springt wel. Dus als Sven de mol was... dan had hij daar zijn eigen tactiek toegepast. En had hij niet gesprongen.
En we waren in een eerdere biecht over de partners... ook al terechtgekomen bij het feit dat Sven niet de mol was.
Precies.
Dat had er dan mee te maken dat... was ook Sven, toch?
Ja, was ook Sven. Dat hij het had
niet
over...
zijn partner was er. En de mol zei in de biecht... en nu hoef ik thuis op de bank het niet meer te verzwijgen. Terwijl, ja, hij moet dat nog wel.
Ja, want zijn partner weet het waarschijnlijk niet. En dus zijn broer wel.
Super slim gedaan.
Kan ook. Maar bij dit denk ik wel echt... ja, dat klopt volgens mij wat Marielle zegt. Want dat is een tactiek die de mol daar zegt. Maar die voert hem dan vervolgens zelf niet uit. Dat is raar. Dan kan Jens het nog wel zijn. Maar Sven in ieder geval niet.
Het is jammer dat er geen één keer... pasvragen voor de raddraaier is gedraaid.
Ja.
Dat is de pech die je bij zo'n opdracht kan hebben. Want dan krijg je weer een hele andere dynamiek. Maar het begon al daadwerkelijk met geld... wat in de pot werd gebracht. En daarna alleen nog maar pasvragen voor degene die springt.
Precies, ook maar ook dat er geen mingeld is gedraaid.
Ja.
Dat is natuurlijk ook spannend. Want ook in de zoektocht naar de mol... ja, als de pasvragen worden gedraaid, maakt het voor de mol niet uit... ja, dan wil je iemand misschien niet laten springen... omdat er dan 250 euro uit pot gaat. Maar je gaat ook niet als mol jezelf helemaal verraden... door dan te zeggen, het zijn twee pasvragen voor mij... terwijl het voor de springer zijn of zoiets. Weet je,
weet je wat ook wel balen is? Dan heb je al die moeite gedaan. Dan ga je helemaal naar die cliff. Ga je toe. Ga je aan het ratje draaien. Ga je daarna aan de andere kant staan. Helemaal zo psychologisch zo. Mm-hmm. Bap. Loop je naar die rand. Vind je het echt doodeng. Dan denk je, ja, fuck it doodle. Ik spring gewoon. Dan spring je. Pasvragen voor jou. En wat doet Anke?
Elleboogstuk.
En wat heb je dan aan je pasvragen?
Nikkes, nakkes, nada.
Helemaal niks.
Ja, die pasvragen die zijn het voor de eerstvolgende test.
Je kunt die niet bewaren in België. Dus
ja, maar,
dit was
ja, maar
het gewoon.
De test is nog niet gemaakt.
Ja, dat vraag ik me af. Hebben ze een test gemaakt? Of denk het
nee,
niet?
Nee, ze hebben geen test gemaakt. Want Giel komt voor de testuitslag al tegen ze zeggen.
Ja.
In ieder geval, in televisietijd voor de uitslag.
Precies, zeggen...
Het is niet een ding.
Nee, voor het maken bedoel je.
Ja.
Niet voor de uitslag, maar voor het maken.
Ja, maar dus ook voor de uitslag, zeg maar. Voor het rode scherm. Dus
ik denk ook dat er geen test is gemaakt, hoor. Omdat we niks hebben gezien.
Ik zou het alsnog heel gek vinden als die pasvragen toch meegaan. Want ik vind dat wel...
Het is ook de laatste keer voor de finale weer.
Precies, dat was mijn punt. Het is nog met zo weinig mensen. En dan heb je, als je voor het geld hebt gekozen, heb je wel echt, en je bent niet de mol, dan heb je zo'n grote achterstand nu al.
Ja.
Bij het ingaan van de aflevering. Dan moet er iets komen om die pasvragen weer af te pakken. Dat zou nog kunnen, maar anders moeten ze gewoon niet tellen.
Ja.
Nee, ja, en voor de inderdaad mensen die voor het eerst België kijken, in Nederland gewend zijn, ze waren niet eens altijd fysiek pasvragen. Soms werd er ook gewoon alleen maar gezegd, nou Elge, jij hebt 2 pasvragen en Mark, jij gaat het testen met 1 pasvraag. Nu kregen ze in ieder geval nog wel schijfjes.
Deze zijn heel mooi.
Ja, heel mooi.
Ze hebben
blauw.
Ook wel eens van die hele lelijke houten knijters gehad, die je nergens ook kon verstoppen of zo.
Knijters.
Ja, hele grote, platte...
Nog groter dan Nederlandse jokers.
Ja, 2 keer groter ongeveer.
Weet je wat nu nog steeds zeg maar de vrijstelling is? Dat was ook gewoon een pasvraag. Oh, ja. Echt zo'n dikke plakkaat.
Maar
een
ze
dunne
zijn dus...
plakkaat.
Ja, een dunne plakkaat.
Dun, grote plakkaat.
Okay. Maar zo, ze zijn dus inderdaad niet mee te nemen. Je kan ze ook niet maar half inzetten of zo. Als je er 5 hebt, zoals Manu vorige week, dan heb je gewoon 5 vragen goed. Punt, ja, dan ga je
plassend,
door.
Al plassend.
En dat geldt ook voor de vrijstellingen trouwens. Die kun je ook niet bewaren. Zoals afgelopen seizoen in Nederland iedereen deed.
Het enige wat volgens mij niet kan, is ze niet inzetten.
Nou, mensen zeiden ook wel, misschien daardoor kun je ze misschien ook niet ruilen en onderhandelen. We hebben toen heel even gehad over waarom onderhandelt niemand met Manu toen ze stond te schieten. Misschien mag je ze in België ook wel helemaal niet als ruilmiddel inzetten. Hebben we in België eigenlijk ooit meegemaakt dat mensen elkaar pasvragen gaven?
Volgens mij niet.
Na afloop van een opdracht. Weet ik niet
maar
meer.
Maar aan de andere kant, als het fysieke schijfjes zijn, een fysiek schijfje kun je doorgeven.
Ja, maar je kan dus verteld worden door de programmamakers dat het niet een ding is.
Het is in ieder geval volgens mij nog nooit een ding geweest in België, laat ik het zo zeggen.
Ik denk ik weet het ook niet. Luisteraars, jullie zijn ons brein. Jullie weten vaak veel beter wat er allemaal is gebeurd in oude seizoenen. Mocht dit ooit gebeurd zijn, ik hoor het graag.
Laten we even teruggaan naar de opdracht en toch de zoektocht naar de mol. We hadden het al over de...
Maar is de mol wel te vinden als het om pasvragen gaat? Want ik ga er even vanuit dat er eerlijk gedraaid is.
Eerlijk gedraaid?
Dat er niet een magneetje in het
rand zit. Nee.
Dus dat ding komt waar dat die komt.
Ja.
En zodra je daar staat als mol en het zit op pasvragen, denk je ook, ja, lach aan. Ik durf ook met 100% zekerheid te stellen dat Gilles met degene die de mol is, een teken heeft afgesproken om te bepalen wat als jij aan de andere kant van het rad stond. Er was handen zo over elkaar of handen zo over elkaar, handen achter de rug.
Dat appte Marielle ook nog. Die heeft een hele analyse gemaakt voor ons. Van stond hij met zijn handen op zijn rug, stond hij met zijn armen over elkaar. Echt ja, super interessant. Alleen, ja, je gaat het nooit niet vinden.
Nee, maar zo, er is iets.
Er is iets geweest, toch? De mol is ingeseind.
Ja, en die heeft dus waarschijnlijk, want op het moment dat geld gedraaid wordt en je springt, dat is wel matig als mol.
Dus wat Sven heeft gedaan, die heeft €1250 binnengehaald. Want en er stond 1000 op het rad en hij heeft €250 voor
en
de
die andere persoon kan daar niet zoveel aan doen.
Nee, alleen en Jens heeft het wat dat betreft ook in mijn ogen logisch gespeeld. Want je hoort in de mol, stel dat hij de mol is, je hoort in de molbiecht dat hij denkt, Sven vertrouwt mij niet. Ik draai €1000. Oké, dan moet ik eerlijk zijn, moet ik zeggen, er staat €1000. Dan gaat Sven niet springen, want die denkt, dat klopt niet.
Precies.
Maar ja, dat pakte dus niet helemaal zo uit. Sven sprong toch.
Maar ik denk dat Sven toch wel was gegaan.
Ja, en dat is dus inderdaad wat jij net zei. Dat het springen zo vet is, speelt dan dus mee. Want dan denkt Sven, ja, ik vertrouw hem eigenlijk niet. Maar goed, ik ga het toch doen. Want hij maakt de rekensom ook. Oké, 250 is sowieso voor mij als ik spring. Nou, misschien is het inderdaad min 1000. Ja, dan heb ik €750 weggespeeld. Nou, dat is me de sprong wel waard.
Ja.
Dus ik ga gewoon.
Ja.
Nou, ook de gok is het hem wel waard.
Ja,
dat
precies.
Het iets anders was. Kijk, het punt met je, wat ga je als mol zeggen, als er gewoon pasvragen staan, om eventueel iemand niet te laten springen, want het is toch €250, ook al is het een klein bedrag. En dan is toch wat Uma doet, min €1000 zeggen, is nog het meest logisch om te doen. Maar ook als kandidaat die niet wil een ander pasvragen krijgt, is min €1000 roepen ook best wel een logische.
En wat je ook nog kan doen, is als wij tegenover elkaar staan, dat ik zeg, het zijn 2 pasvragen voor 1 van ons. Ja, neem je het risico wat er bij Anke en Sven gebeurde. dan zou je kunnen denken als kandidaat, ja shit, ik neem het risico niet, want dan heeft straks mijn concurrent 2 pasvragen. Maar ja, ook daar gaat Anke dus wel springen. En blijkt het inderdaad 2 pasvragen voor haar, waar ze uiteindelijk dus allemaal niks aan heeft. Maar het is zo ingewikkeld te analyseren dit, want eigenlijk zit er in elk duo, zou er een mol kunnen zitten en is het logisch.
Ja. Ze hebben dus haar elleboog weer vastgezet met die 2 pasvragen. Aan allebei de kanten 1.
Het buigt lastig, hè?
Wat me nog wel opviel, is dat niet bij elk duo we hoorden wat de mol zei over de indeling. En dat vond ik dan nog wel interessant. Zou die over iets waar die zelf uit betrokken is dan niet iets zeggen?
Zo slim zijn ze
nou
wel.
Ja, dat zei ik net. Dat ik dus denk, ook omdat je Shiel hoor je zeggen, vergeet ook niet jezelf erbij te zetten. Dus de mol krijgt bij deze biecht de instructie, je moet over iedereen iets zeggen of je moet sowieso over jezelf in de derde persoon praten. Ja, en bij het duo Manu draait, Uma raadt en springt, daar hoor je geen dagboek. En ook bij Sven draait en Anke raadt en springt, hoor je ook geen dagboek. Ja, dan zou dus of Manu of Uma of Sven de mol zijn. Dus daar schiet je dan ook nog niet zo heel veel mee op. Dus ik denk niet dat... De enige conclusie die ik uit die dagboeken trek is dus dat Sven de mol niet is.
En Manu wisten we al.
Ja,
blijven
kijk,
dus
Manu heeft wel
over
in mijn puntensysteem hier als enige molpunten gekregen, omdat ze niet springt. Het is gewoon, zeg maar, als je het objectief bekijkt, zij springt niet.
Maar ze durft ook al niet. Zij is gewoon de elge van de groep.
Precies. Dus ik vind het ook heel logisch dat ze niet springt, maar ze heeft daarmee wel €250 uit de pot gehaald.
Ja, en ze durft al niet te duiken toen ze de mol nog niet was.
Nee.
Dus dat was geen acteerwerk. Nee. Dus ik gok dat dit ook echt
dat
is.
Dat ben ik helemaal met je eens. Dus ik denk ook nog steeds dat Manu niet de mol is.
Dat is het voordeel dat we nu hebben. We hebben mensen al 4 afleveringen aan het werk kunnen zien als kandidaat.
Ja.
Ja.
En dan zie je gewoon, ze was daar heel bang. En ze is nu ook heel bang. Dus of ze maakt daar fantastisch gebruik van. En dan haalt ze als mol wel heel veel andere dingen die je niet... Maar dat zou nog kunnen. Maar, nee.
Maar los van Manu, die we gewoon allemaal volgens mij wel afgeschreven hebben, ook de andere kandidaten doen niet heel anders dan ze deden toen ze kandidaat waren, vind
ik. Ben ik financieel niet met je eens.
Oké, jij bedoelt het qua gedrag, Elger?
Ja, ik kijk op gedrag en gevoel en dan krijg ik niet een andere gevoel of vibe bij een van de kandidaten. Ik zie Sven richt doen. Ik zie Jens richt doen. Ik zie Uma Umrig doen en ik zie Manu richten.
Nee, maar niemand had toch verwacht dat ze 180 graden ging draaien, want dat kan toch
Ik had een soort scheurtjes daarin verwacht, zeg maar.
Nou, wat ik wel opvallend vind, is dat ik dus hiervoor Jens super verdacht vond en nu ineens Jens afschrijf. Maar echt, zeg maar, als ik in mijn molpuntensysteem... In mijn molpuntensysteem stond hij toen we stopten... ik heb aflevering 4 niet meer gedaan, maar toen we in aflevering 3 stopten, stond hij met 5 punten bovenaan. De eerstvolgende was Manu met 3. En nu staat hij met -5 onderaan. En Uma en Manu staan samen op 0. En Jens staat op 2 punten. Dus wat is er dan met het gedrag van Sven gebeurd dat ik het nu ineens niet meer zie als molgedrag?
Hij is gewoon nog steeds vaag aan het doen.
Ja, maar ik zie dus steeds allemaal dingen. Zoals bijvoorbeeld die biecht dat ik dan denk... Daar heb ik niet eens punten voor gegeven trouwens. Maar en het vinden van de juiste... vragen. In het waterpark heeft hij bij mij minpunten gekregen omdat hij het goed deed. Ja,
maar dat is het punt. Ook deze aflevering, elke opdracht, zie je elke kandidaat dingen doen die een mol niet per se zou doen en die wel zou doen. Maar dat doet alle kandidaten. Dat is het punt. Het is continu in een soort... Als ik kijk,
ja, maar toch
een soort...
komt er bij mij dus 7 punten verschil tussen Jens en Sven in 2 afleveringen. 7 punten verschil.
Ja, maar is elk dingetje... hebben grote en kleine dingen, zijn allebei 1 punt waard.
Ja,
terwijl een groot ding zou eigenlijk misschien wel 3 punten waard moeten zijn.
Ja, dat is een discussie die we wel vaker over mijn systeem voeren. Maar dan moet je dus ook nog weer gaan bepalen wat is groot en wat is klein.
Je wordt het wel
dat
beter
lijkt me
van.
Een mooie discussie voor een ander moment.
Ja.
ik heb wel een discussie voor dit moment die we misschien moeten gaan voeren. Maar niet voordat ik even de afrekening heb gedaan.
Dat is goed.
Dit is namelijk wel gewoon €2000 verdiend in deze opdracht. Waarvan €1000 natuurlijk komt door het fantastische raddraaigedrag van Jens. En de sprong daarbij van Sven. Daarmee is er €1000 verdiend. En nou ja, 4 mensen springen ook nog €250 per persoon.
1250 zelfs.
Ja, precies. Ja. Dus ja, €1000 voor dat rad.
Ja,
en
precies.
Dan voor elke sprong €2000. Brengt de pot op net geen €25.000. €24.790 staan we nu op. Met nog 2 afleveringen te gaan. Dus we gaan denk wel over 30.000 heen dit seizoen.
Je weet niet wat er nog allemaal gaat
gebeuren.
Je weet
niet hoe hard de mol nog gaat mollen.
Nee, de rest van de
veiling.
Nee, het is België.
Dat gaan we niet doen.
Het is verder in de aflevering. Gaat
niet
het
of jij je de opening van Griekenland nog kan herinneren. Maar
we zitten bij aflevering 7.
Ja,
hè?
I know.
De rest van de aflevering gaat over Anker. Dat hebben we volgens mij besproken. En dus zijn we aangekomen bij die ene vraag.
Gaan we naar Gomorra? La Gomorra.
Daar gaan we het in deel B.
La Gomera heet dat.
Dat is ook goed.
Maar laten we het in deel B gaan hebben over wat er nog komen
gaat.
Gomorra,
die zit in Guardians of the Galaxy.
Klopt, sorry.
Waar wou je het over hebben? Sorry, ik
luister de mol is.
Wie de mol is.
En ik ga dit keer niet als eerst. Ik ben altijd als eerst.
Nou, ik heb net mijn punten al hardop gezegd, toch?
Maar jij gaat voor Sven.
Nee, Jens. Want Sven stond op -5 en Jens op +2.
Maar jij zei net, ik schrijf Jens af.
Heb ik dat gezegd?
Ja, dat heb je gezegd.
Nee, daarom snapte ik al niks van.
Ja, maar dat zei je niet. Daarom snapte ik er al geen jota van.
Ik was ook helemaal in de war.
Oh, sorry jongens.
Nou niet eens. Sorry naar al die duizenden luisteraars die helemaal in de war zijn.
Excuus.
Er zitten mensen in de vangrail nu. Ik dacht zo in de war zijn.
Nee, ik had het over Sven.
Nee, je had het over Jens.
Ja, maar ik had het over Sven.
Ja, oké.
Dus Sven staat op -5. Nee, ik heb toch gezegd, ik verdacht Sven.
Nee.
Heb ik echt de hele tijd Jens? Yes.
Want toen dacht ik, nou, zij kan de pot op met haar systeem. Ik verdenk Jens nog steeds.
Ik ook.
Maar ik heb, ik heb ook echt waar, natuurlijk, jullie dachten...
Ik vond het dan niet in lijn met iedere uitspraak.
Nee, maar toen ik zei, ik verdacht hiervoor elke aflevering Jens, toen zeiden jullie niet, je hebt elke aflevering Sven verdacht.
Nee. Mensen hebben gezegd, jullie mogen Nelleke niet meer onderbreken.
Ja,
dus ook als je bullshit praat, laten wij jou gewoon helemaal sterven.
Nou, ik bedoelde dus Sven. Die had ik voordat Philippe eruit ging als hoofdverdachte.
Even,
en die heb ik dus
eens,
nu afgeschreven. Mag ik nu dus wel even uitpraten?
Ja, wanneer wil je nou wel en wanneer wil je nou niet uitpraten?
Ik het even recht wil zetten.
Wil je, zeg even Jens.
Ga je het dan knippen?
Dan plak ik overal Jens en Sven eroverheen.
Jens!
Ik denk dat ik wel weet hoe jij je Koningsdag gaat besteden.
Ik los het wel even op. Oh, je bedoelt Jens. Dan kun je dat gewoon overal tussen.
Nee, want je moest dus Sven zeggen.
Oh, je bedoelt dus Sven.
Wie is de mol, Nelleke?
Jens.
Sven.
Omdat?
Jens. Nou, omdat hij bovenaan staat in mijn molpuntensysteem met stip op +1. En hij doet in mijn ogen de meest verdachte dingen. En ik heb het idee dat hij ook... als je het dan hebt over veranderend gedrag, dan vind ik Jens het meest veranderd. En dan niet eens in hele grote zin, maar in kleine dingetjes dat ik denk, oh ja, hij pakt iets meer de rol van, in mijn ogen dus de mol. Hij neemt iets meer het voortouw. Hij is wat actiever, feller, chaotischer soms ook. Dus Jens.
Ja, financieel komt ook Jens nu uit de bus rollen.
Maar jij had net nog over financieel verschil.
Ja, mijn follow the money, dat is natuurlijk, als de mol halverwege wisselt, wordt het kijk, in 4 afleveringen ga je niet de mega grote verschillen krijgen die je wel krijgt als je gewoon 8 afleveringen kan meetellen. Dus toen heb ik bedacht, en ik heb geen idee of dit gaat werken, maar daar gaan we aan het eind zien, om te kijken wat het verschil is met de eerste 4 afleveringen wat iemand heeft opgehaald en wat er nu wordt opgehaald. En dan zie je bijvoorbeeld bij Uma, die in de cactus koffertjesopdracht niks ophaalde in de eerste 4 afleveringen. Bij de Floris Lava opdracht koos zij voor de vrijstelling uit dat ding. En ze had de vraag fout. Dus ze haalde een aantal keer geen geld. Waardoor ze in mijn systeem nu zelfs gemiddeld, want dat waren 4 afleveringen. Ja. Dit zijn er 2. Dus het is nog een beetje lastig rekenen. Maar ze komt gemiddeld zeg maar hoger uit dan toen.
Dus toen ze de mol niet was,
haalden ze minder geld op. Ja.
Ja. Dus dan is ze niet de mol. Nu,
nee.
Daar kwam.
Het is maar net hoe je dat je het wil verdelen natuurlijk.
Ja, want dat blijft bij Follow the Money natuurlijk een subjectief onderdeel.
Ja, want Woody Allen, ja, ga je die hele €600 op haar rekenen, de Velvet Underground. Ja, op zich ja, maar dan moet ook wel weer een klein deel naar
Jens
de mensen
en
die meegingen, want die zeiden niet nee.
Ja.
Snap je? Dus je kunt dit nog helemaal anders ook rekenen. Maar dit is mijn berekening.
Ja.
Lever mee. Of niet.
Ja.
En dan zie ik je wel op Instagram verschijnen in onze DM's. En bij Jens is dat omgekeerd. Ik heb Sven afgeschreven om die biechten.
Mm-hmm.
Ik heb Manu afgeschreven, want die haalde toen veel geld op. En die haalt nu nog steeds veel geld op.
Ja.
Dus ik... Uma zou echt nog kunnen, maar dan moet ze wel nog een slagje gaan slaan.
Manu in deze aflevering niet hoor.
Nee, maar wel gewoon... in de afgelopen twee afleveringen. Die 3K van vorige week, die tik lekker
aan. Nee, ja, dat weet ik. Maar
balans.
Je zegt deze aflevering weer. Maar in opdracht 2 heeft ze niks opgehaald.
Dat is niet waar.
In opdracht 2 heeft zij niet echt bijgedragen aan het ophalen.
Nee, maar ja, zij was wel bij de Velvet Underground.
Ja, maar ja, de,
ja, dat telt
niks
bij mij gewoon mee. Ja. Ja, nee, ja, sorry. Jij mag jouw systeem
je weet
doen.
Het ook niet namelijk, want het is natuurlijk een montage overheen gegaan. Ja. Dus misschien zei zij wel, ik denk dat het de Velvet Underground is. En dan
dat
zie je vervolgens Uma zie je die banaan grijpen.
Maar je krijgt altijd, bij mij was het nu 400 voor Uma, want die komt ermee in beeld. Ja. En 200 voor Manu, want die zegt niet, nee, het is niet die.
Ja.
En dat kun je als mol ook doen. Dus ze haalt wel geld op. Hoe dan ook, Jens komt daar voor mij gewoon uit alsgene die
het minste geld
ophaalt. Komt ook omdat ik hem bij die fietsopdracht best wel een flink percentage heb gegeven bijvoorbeeld. Nogmaals, kunt het op heel veel manieren kun je dit altijd berekenen.
Ja, maar hij heeft toen ook die raket doen lanceren.
Nee, 100%. Ja. En nu is hij nooit meer ergens echt definitief bij betrokken.
Precies.
Dus dat, Jens.
Nou ja, ik kan kort zijn. Mijn gevoel. Zegt Jens.
Hebben jullie Uma alleen nog verder ook te raden, net als ik?
Of, ja, en de rest het is gewoon inderdaad Jens of Uma. Ja, daar ben ik eigenlijk vrijwel zeker van. En in mijn ogen zijn de anderen geen mogelijkheid meer. Nee.
En in deel B heeft Nelleke een partij hints naar Jens.
Zal eens even
kijken. We gaan het hebben in deel B ook over een inschrijflijst.
Twee inschrijflijsten.
Ja, ik wou zeggen, en dan bedoel ik in dit geval niet die van het moordspel. Daar moet het ook wel over hebben.
Ja.
Dus genoeg te bespreken. Dus als je met ons meegaat, gaan we naar deel B. En als je niet met ons meegaat, dan wens ik je heel veel plezier met wat je verder gaat doen met je dag.
Trust.